Ja, heel erg fijn dat we hier mochten komen in je huis.
Ja, natuurlijk. Ja, ik vind het alleen maar lekker. Eigenlijk hoef ik geen kant op. Ben ik lekker relaxed, maar eigenlijk zo weer. Dus dat is heel fijn.
Ja, en dat we de datum nog konden prikken, want dat is ook
een gedeelte. Ja, het is nogal druk. Ja, inderdaad.
Maar dankjewel. Kan je me mee terugnemen naar 2015, 2016, toen een band net bij elkaar kwam? Hoe waren die beginjaren voor jullie?
Ja, de beginjaren waren eigenlijk heel... We waren echt heel erg bezig met uitzoeken wat we eigenlijk wilden gaan doen. En we hadden wel een paar ideetjes qua liedjes. En uiteindelijk hebben we dat gewoon opgenomen. Het was eigenlijk niet eens het idee om echt een band te beginnen in het begin. Het was Vintage Future featuring wel. Nou ja, probeer dat eerst maar eens uit te spreken, want dat is ook nogal een ding. Maar toen hebben we eerst Call My Name opgenomen. En daarna hebben we nog iets van 3 singles gedaan. Met Vintage Future en dan Mel. En toen dachten we van ja, werd eigenlijk zo snel opgepakt bij de radio. Dat we dachten van misschien moeten we nog een song schrijven. En nog meer gaan doen. Hebben we gedaan. Dus uiteindelijk is dat een album geworden. Wat in het begin dus helemaal niet het plan was. Dus ik ben wel heel blij dat we dat hebben kunnen doen. In 2016 zijn we toen echt een kroegentour gaan doen. En daar waren soms wel 4 mensen of misschien alleen de barman. En wat familie van ons die kwamen kijken. En nu is dat een iets ander verhaal geworden.
Hoe voelt dat als... Wanneer was ongeveer voor het eerst dat jullie meer een publiek hadden getrokken dan alleen die barman en je familie?
Zo, ik denk dat het echt heel rustig aan is gegaan. Dus gewoon echt van mond-op-mond reclame. Ik denk ook dat het de beste reclame is die je kunt krijgen. En op het moment dat we gingen spelen en iemand was komen kijken, die nam dan de volgende keer een vriendin mee of een zus of een vriend of weet ik veel. En ik denk dat het vanaf 2018, 2019 kwam natuurlijk ons debuutalbum. Dat het daarna wel iets meer is geworden, ja.
Mijn vorige debuutalbum hadden jullie al een paar albums uitgebracht, weet je, volgens mij?
Nee, we hadden geen albums, we hadden alleen singles hadden we uitgebracht. En daar hebben we eigenlijk soort van... zijn we gaan proberen binnen die optredens om te kijken welke liedjes werken en welke niet. Om het uiteindelijk soort van op het album te zetten. Dus hoe de mensen erop reageren en hoe het werkt in de kroeg, hoe het werkt voor ons om het te spelen live. Dus dat was, het was eigenlijk een soort van zoektocht binnen die kroegentocht, moet je het eigenlijk noemen. Dus dat was wel een hele interessante tijd. En als ik er nu op terugkijk, weet ik nog dat we toen in Nijmegen speelden. En toen zaten er echt 4 mensen en de barman. En we hadden gevraagd, ja, is er geluid aanwezig? En ze zeiden, ja, er is geluid. Dus we kwamen binnen en er stond echt 1 pick-up met 2 zulke boxjes van ongeveer 20 centimeter hoog. En toen kwamen wij met al onze spullen, met een drumstel en een orgel. En van, ja, maar hoe moeten wij hier in godsnaam versterkt over spelen? Dus toen moesten we op zolder daar de boxen van de muur afschroeven en hebben we daar iets van gemaakt. Dus ja, daar denk ik wel vaak aan terug. Zeker nu, als je dan voor de grote zaal speelt. Of dat je voor 1000 mensen speelt. Dat je denkt, oké, dat was wel echt een ander verhaal.
Wist je dat kleinschalige niet soms?
Nou, niet voor 4 man. Dat nee. Kan ik namelijk in mijn huiskamer ook wel doen. Maar ik vind alles leuk. En dat vragen mensen me ook vaak. De afgelopen week hebben we bijvoorbeeld gespeeld echt voor 75 mensen. Heel klein. En dan zeiden ze van, ja, vind je dit nou spannender? Of vind je het leuker? Ik zeg, nou, dat heb ik niet echt. Ik heb niet, of het voor mij nou voor 14.000 mensen is of voor 10 mensen, voelt voor mij eigenlijk, ja, als ik mijn eigen songs maar kan spelen. En daar word ik het meest gelukkig van. Dus ik denk dat dat mijn ding is. Het maakt me niet zoveel uit voor hoeveel mensen ik speel. Het gewoon ook om mijn eigen ding te doen.
Gewoon spelen.
Ja, precies.
Jullie muziek heeft invloed uit verschillende genres, zoals blues, rock en soul. Hoe kwamen jullie tot jullie unieke geluid?
Ja, dat is een hele goede vraag. Wij kwamen natuurlijk uit verschillende generaties. Dus wat vooral heel heel kenmerkend is aan ons, is dat we... Ik denk ook dat het gewoon heel gaaf is dat er van die generaties heel veel samenkomt. Dus ja, Ton en Nico waren van Sly en Family Stone en echt vroeger. En dat waar ik nog nooit van had gehoord en waardoor ik daarmee in aanraking kwam. Dus ik denk dat we elkaar daarin ook wel hebben leren kennen. En de nieuwe muziek van wat ik te gek vond. Wat zij waarschijnlijk ook wel kende. Maar ja, ik kom toch met een soort eigen song. En daar maken we dan ons ding van. Dus het is niet van, ja, we moeten een song als die maken. Of we moeten dit nagaan doen. Of we moeten dat doen. Nee, het is gewoon of de voor wat je brengt. En ik denk dat we met z'n drieën gewoon op hetzelfde gevoel uitkwamen. En dat dat ons genre is geworden. Want we zeggen ook altijd, het is geen blues. Het is geen soul. Het is meer rhythm en soul. Dus het komt allemaal een beetje samen. Waardoor je het niet echt in één hokje kunt plaatsen.
Heb je eigen genre gemaakt?
Ja. Ja, zo voelt het wel.
Jullie eerste officiële album stond vol met covers. Terwijl jullie tweede album meer eigen werk was.
Nee, ons eerste album was met covers. En het tweede album was... ons eerste album was eigen werk. Mm-hmm. En het tweede album was covers. En dat was eigenlijk in de periode van de coronatijd. Mm. Was er eigenlijk niks. En muzikanten werden als eerste er vanaf gegooid. En mochten als laatste weer iets doen. Dus wij dachten, ja, hoe kunnen we iets brengen? Hoe kunnen we iets gaan doen? Om het voor onszelf ook leuk te maken. Dus we hebben eigenlijk de covers die we zelf, die voor ons heel bijzonder zijn, zijn we gaan opnemen. Dus we zijn in de studio ingedoken met heel veel afstand tussen elkaar. En wat voor ons leuke liedjes waren die voor ons een bijzondere betekenis hebben, die hebben we opgenomen met z'n drieën en uitgebracht. En ik denk, gewoon omdat die periode voor de rest niks bracht. Dus laten we iets gaafs doen. En we hadden natuurlijk ook Linda's Wintermaand gedaan. En daar kwamen liedjes uit waarvan we dachten, hey, dat is gaaf. Laten we dat gaan opnemen. Waarom niet? Dus daarom hebben we daar een album van gemaakt. Nou ja, het is anders.
Maar vind je het dan ook leuker om sommige covers te kunnen spelen? Of echt alleen maar liefst je eigen werk?
Ja, het liefst mijn eigen werk. Ja, dat wel. Maar soms is een cover gewoon zoiets gaafs. En kun je dan zo je eigen ding van maken. En ik denk dat dat heel goed gelukt is ook met Perfect Day van Lou Reed. Mm-hmm. Omdat dat het is gezongen door een man. En ik vind hem qua zanger niet echt de beste. Vond ik niet de beste zanger. Ik vond de muziek ook, was niet helemaal mijn stijl. Maar dat kwam meer bij Nico ook vandaan. Die dat helemaal te gek vond. En vroeger echt een gigantisch fan van Lou Reed was. En dat ik dat op mijn manier weer kon brengen met een vrouwenstem. En in een hele andere setting. Ik denk dat het ook interessant maakte. Mm. Dus kun je laten er een heel andere vibe inbrengen. En een heel ander ding van maken. En dat is uiteindelijk ook gewoon echt wel opgepikt in Hollywood. Want daar is dat is in een Hollywood speelfilm terecht gekomen. Dat je denkt van, holy shit, oké, dat kan dus ook. Mm-hmm. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel gaaf.
Merk je dan een soort van shift in het publiek wanneer je een cover speelt?
Ja, je merkt het wel. Ik denk natuurlijk dat het herkennen van liedjes. Want heel veel mensen die naar onze show komen, die hebben één liedje van ons gehoord. En die komen dan naar onze show en die denken van, oké, ik heb geen idee wat me te wachten staat. Maar dat ze dan toch wel met het gevoel gaan van, ik ken jullie niet, ik vind jullie muziek helemaal te gek. Maar ze gaan dan eventjes aan op die cover die je dan speelt. En dat brengt dan ook een soort van warmte met zich mee. En waardoor ze ook meer naar jouw eigen songs gaan luisteren. Dus ik denk dat dat wel een hele goede is om dat te verwerken in je show. Maar ik vind toch mijn eigen songs spelen wel het allerleukst. Mm-hmm. Ja.
Om dan terug te grijpen op dat nummer van Lou Reed.
Ja.
Hoe was dat voor jullie toen dat echt ineens wereldwijd gewoon scoorde?
Ja, heel gek. Dat is natuurlijk een... iets wat je totaal niet ziet aankomen. En we dachten ook eerst dat, want we kregen dat in de mail. En we dachten eerst dat het spam was. Want ja, wie gaat er nou in godsnaam vanuit dat Hollywood een liedje van je oppakt? Dus na toch wel een paar berichtjes te hebben gestuurd, bleek het wel echt serieus te zijn. En ik denk dat dat wel... Je verwacht er in één heel veel van. Dus van oké, en nu gaat het klappen. Nou, dat viel ontzettend tegen. Dus dat was nou ook weer niet het verhaal. Maar ik denk dat het gewoon heel cool is. En dat je dan ook wel merkt van ja, er kan gewoon in ene zoiets gebeuren wat je niet ziet aankomen. Dus dat maakte het ook heel, heel interessant. En ik ben gewoon heel blij met je zag in een lijstjes in China. Ik bedoel, in China kwamen daar, stonden we in een playlist op 1. In de Cayman-eilanden, ja, dat bedenkt niemand. Maar kom je in lijstjes terecht van dat mensen hier liedjes gaan draaien. En ook onze eigen muziek daarna. Dus dat is echt wel interessant.
Dat lijkt me een hele vreemde gewaarwording.
Ja, ik heb dat zo niet ervaren of zo. Maar misschien leef ik ook wel in een soort van, op een soort wolk. Dat denk ik af en toe. Omdat ik terugkijk naar dingen dat ik denk, ik heb eigenlijk geen idee waar ik zat op dat moment. Ik denk dat als je er nu op terugkijkt, dan je denkt, oh, dat was wel echt, echt vet. Maar op dat moment denk je, ja, je gaat er soort van in mee. We zijn er mee gezogen. Maar het is natuurlijk achteraf is het gewoon allemaal heel cool wat er is gebeurd, ja.
Zijn er nu dan ook specifieke of landen, plaatsen waar jullie graag nog een keer zouden willen optreden?
Amsterdam. Ja. Nee, ik denk, ik zou het heel gaaf vinden om een keer in Engeland te touren of zo. Maar je gaat niet voor één gig, ga je niet naar Engeland. Dan wil ik wel echt een tour opzetten. Of tenminste, dat zou dan moeten gaan gebeuren door iemand anders. Want ik denk niet dat ik dat zelf helemaal zou kunnen doen. Maar ik laat het gewoon op me afkomen. En ik merk nu dat er heel veel luisteraars in Amsterdam zitten. En dat we daar gewoon iets mee moeten gaan doen.
Overnemen.
Amsterdam overnemen, ja. Ja, dat zou leuk zijn, ja.
Wat is het gekste wat jullie als band ooit hebben meegemaakt?
Wat gekste? Ja, ik denk toch ook wel dat optreden in Nijmegen. Dat was ook wel heel raar. En dan, daarnaast stond ook een... daar was een iemand bezig en die was een boek aan het voorlezen. Met allemaal kaarsjes. En er zat één houten plank tussen. Dus zij zeiden, wat gaan jullie in godsnaam doen vanavond? Wij gaan spelen. Ja, ik heb een presentatie hier. Ik zeg, dat wordt best wel interessant. Want dat gaat niet samen. Dus ik denk dat dat wel een van de raarste dingen is die ik heb meegemaakt. Maar er zullen echt nog wel 100 dingen zijn waarvan ik later denk ik dat was ook wel heel weird. Maar dat heb ik nu niet. Ik denk dat dat qua optreden wel een van de gekste dingen was, ja.
Hebben jullie dat opgelost?
Gewoon gespeeld. En als er iemand kwam klagen, dan zien we het dan wel. Ja, ik denk dat we in zijn pauze wel even een setje hebben gespeeld. En daarna gewoon het af hebben gemaakt, ja.
Geen vijandigheid?
Nee, ik denk niet dat hij heel blij was. Wij ook niet, want je wil natuurlijk gewoon knallen. En je wil alle volume erop kunnen zetten die je nodig hebt om de songs te laten zijn en wat ze verdienen. Maar ja, ik denk dat het uiteindelijk wel goed is gekomen. Voor ons.
Wat vindt u zo waardevol aan op het toneel staan?
Ik denk het meegeven van de verhalen. Ik merk dat heel veel mensen er baat bij hebben en zich begrepen voelen of zo. Want je deelt toch een bepaald verhaal van jezelf. En ik denk dat muziek is een bepaalde trilling. En een bepaalde trilling kan mensen verbinden. En ik denk, ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien, soms maken ze wel eens op zo'n drumvel, leggen ze dan zand neer en dan geven ze er één tik op en dan krijgt het een bepaalde vorm. En ik denk dat als je in dezelfde vorm, als je dezelfde vorm prettig vindt, dat heel erg verbindt. Dus ik vind dat het meest belangrijke, dat ik mensen echt zie genieten en dat ze daarna naar je toe komen van, wauw, je hebt me echt geholpen of je hebt me echt een steuntje in de rug gegeven. En ik vind muziek maken gewoon zeker met de jongens en nu met Martin Schepping echt, echt fantastisch om te doen. Nou, dat is gewoon mijn happy place.
Ga je achteraf na een voorstelling wel nog even een foyer in om die verbinding van dichterbij te voelen?
Ja, zeker. Dat doen we nog. Ik vind dat wel echt fijn. Ik vind het heel leuk om mensen ook één op één even te spreken. En wij verkopen ook altijd plaatjes en geven een handtekening weg of even een foto of gewoon even een praatje doen met iemand. En je merkt gewoon echt heel erg dat mensen dat dat heel fijn vinden. En dat ze gewoon even dichtbij kunnen komen. En ik ook. Ik vind de verhalen interessant. Ik vind mensen die gewoon... Ja, die je hulp kunt bieden of zo. Ik denk dat dat wel het grootste cadeau is wat je iemand kunt geven. Dat vind ik heel fijn om te doen.
Hoe zou je de sfeer in de zaal verder omschrijven?
Heel positief, heel liefdevol. Ja. Ja, ik heb niet... kijk, er zit er af en toe wel gewoon een optreden tussen... dat je denkt, ik heb echt geen idee wat de energie is. Wat ze ervan vinden, wat ze ervan denken. Op het moment dat ik dat voel... ga ik terug naar mezelf. Dus dan is het gewoon van, ja, maar ik ben gewoon iets aan het doen... dat ik heel leuk vind. En als je daar eenmaal naartoe gaat... dat voelen de mensen ook. Dus ik denk dat dat het grootste... dan op dat moment de grootste uitdaging is. En... ja, achteraf is het altijd ook als dan die mensen, als je het echt niet kunt peilen, dat die mensen dan naar je toe komen en ik vond het zo te gek. Dus dan waren ze gewoon in een soort van trance. Dan denk ik, nou, dat kan dus ook. Dus ik laat me niet meer gek maken door wat ik denk dat misschien de sfeer is.
Ja, mensen genieten op hun eigen manier.
Ja, zeker weten.
Je hebt in verschillende televisieprogramma's opgetreden.
Ja.
Wat zijn dan de grootste verschillen tussen een optreden op televisie en een live optreden voor groot publiek?
Camera's. Dat alles eigenlijk geregisseerd wordt. Dus je hebt een bepaalde cue. Op dat moment moet je dat gaan doen. Wat heel vaak bijvoorbeeld bij Linda's Wintermaand het geval was, is dat je heel lang stil bent. Dus je stem staat... wat is het, een uur stil. En dat is toch voor zangeres best heftig. Dat je dan in ene moet knallen. Dus je hebt niet eventjes van... ik zing even warm of ik even één geluidje. Nee, je moet echt van punt nul weer starten. Dus dat vind ik vrij lastig. Maar het is goed gelukt hoor. Dus ik ben heel blij met wat we hebben neergezet. En de aandachtigheid is een soort van... Ik denk ook dat mensen, zeker omdat er camera's bij zijn... mensen zijn niet zenuwachtig. Dus mensen zijn net iets minder los. Durven zichzelf net iets minder te laten zien. Doen niet heel snel mee. Omdat ja, wie weet ga ik over de stem heen of weet ik veel wat. Dus dat is toch anders. En ja, de energie wat je uit het publiek krijgt... dat is gewoon zo... Hoe kan ik dat nou zeggen? Dat is het grootste cadeautje, denk ik. Dat is toch wat het allerfijnste wat er is.
Hoe is het dan? Zoals, je hebt nu een Beste Zangers gespeeld. Daar is jouw publiek zijn dan andere artiesten.
Ja. Ja, dat voelt... Dat voelt toch wel iets losser. Ik heb namelijk echt totaal geen... Niet in de gaten gehad dat de camera's bij waren. Dat je zo met een vriendengroep zit. En je zit zo met gelijkgestemden. En we hebben allemaal die songs moeten leren. En allemaal zijn we wel een soort van... hebben we gezonde zenuwen voor wat je daar gaat neerzetten. Wat vindt de artiest ervan? Wat vinden mijn vrienden ervan? Nu in dat geval. Sorry hoor. Ja, ik ben heel moe. Hoor je ook wel aan mijn stem? Ik heb een heel laag frequentie heb ik vandaag. Maar ik heb het bij de Beste Zangers heb ik dat niet gevoeld. Dus dat was eigenlijk alleen maar leuk. En vooral, ik denk met de duettenavond, dan komt het los. Dan is het, de drukte is eraf. We hebben al die dingen gedaan en nu mogen we lekker samen iets gaan doen. En dat was wel echt kicken. Dus ja, dat is wel, het is gewoon echt per uitzending, per programma. Alles is anders, alles is verschillend.
Ja, we zagen ook gewoon in de verkopen van als jij had gezongen, dan ging het weer omhoog.
Ja?
Ja, volgens mij heb ik er ook thuis heel erg van genoten.
Ja, ja zeker. Dat, ik merkte net aan mijn socials en mensen die... Ik denk ook dat ik vooral op het moment dat ik mijn eigen aflevering had, dat ik heel open was over waar je mentaal mee kan kampen. En hoe je met sommige situaties omgaat. Dat was wel echt een moment dat ik heel veel berichten kreeg van mensen... die daar ook moeite mee hebben. Die dat ook allemaal voelen. En daar was ik heel, heel dankbaar voor. En dat was ook mijn hele doel. Met zo open zijn daarover. Dus daar merkte ik ook wel anders van mensen. Oh, ik ken je niet, maar ik vond het zo herkenbaar. Dus ik ben je gaan volgen. Ik vind je leuk en dank je wel dat je zo open bent. Hier heb ik heel veel aan zelf. Dus ja, ik vind dat wel een heel groot compliment.
Op die manier zoek je de verbinding op, ook gewoon buiten je muziek, maar met jezelf als persoonlijkheid.
Zeker, zeker. En ook qua mensen. Ik heb zo vaak gemerkt dat de mensen gewoon niet durven te praten of niet... die dat gewoon heel moeilijk vinden om dat te kunnen doen. Of zich bang te zijn dat ze niet begrepen worden of iets. En ik heb dat zelf ook gehad met Joshua van Chef Special. Joshua die had ook een gesprek bij, ik denk, 7:30 of Jinek of een van die praatprogramma's. En die vertelde daar ook over, want ik heb medicatie, ik ben depressief. Oh, wordt dit geknipt? Nee, zeker. Zo, het is echt, ja. Nee, maar ik, en die vertelde daarover en die zei dat hij daarmee kampt. En toen dacht ik, holy shit, ik ben niet de enige. En toen dacht ik, hij heeft mij eigenlijk ertoe gezet om medicatie te gaan slikken. Om mezelf daar goed bij te voelen. En dat er meerdere mensen kampen met een depressie of met een burn-out. Dat ik daar niet de enige in ben. En dat ik dat zag, toen dacht ik, oké, maar als ik dus het podium krijg, dan wil ik daar andere mensen ook bij helpen. Dus ik wil datzelfde wat Joshua voor mij heeft gedaan, wil ik een ander ook geven. En ik merk dat lukt.
Heb je net er wel eens met hem over gehad, hè?
Nee. Dus ik denk de eerste keer dat ik hem zie, dat ik hem echt wel... Ik hoop dat we elkaar nog wel... Ik denk wel dat we elkaar nog een keertje tegenkomen. Dat ik hem wel enorm daarvoor wil bedanken, ja.
Ja, nu hij heeft het dan in gang gezet. Jij zet het nog verder, het balletje blijft rollen.
Ja.
Jullie samen denk dat jullie heel veel mensen hebben geholpen. Ja.
Ik hoop het. Ik zie het in ieder geval aan de berichten die ik zelf binnenkrijg. En dat daar in ieder geval wel echt een vooruitgang in is. En dat het gewoon meer bespreekbaar wordt gemaakt. En dat was gewoon mijn hele doel. Ja, en als ik er eentje kan helpen, dan is het er alleen. Dus het zijn er inmiddels iets meer. Dus ja, alleen maar heel blij mee.
Dat is een heel mooi doel.
Ja, dankjewel.
Je bent opgegroeid in een hele muzikale familie. Maakten jullie ook toen je klein was samen muziek? Want je moeder, je broer en je opa.
Ja, ik denk dat het er een soort van in is gegroeid. Dus mijn opa maakte natuurlijk, die was altijd on the road. En uiteindelijk, ik denk dat de eerste... De keer dat ik samen met mijn opa echt iets heb gedaan, dat was tijdens de verjaardag van mijn oma. En ik speelde toen echt net gitaar, dus ik kende 4 akkoorden. En ik zong toen ook niet, maar ik speelde wel samen met hem mee. En ik denk dat zo'n moment was ook, maar ik vind het echt heel leuk. En dat ik daar meer mee heb gedaan. Mijn moeder die zingt ook, die vindt gewoon zingen heel leuk. Die heeft niet de ambitie om daar echt iets groots mee te gaan doen. Maar wij vinden het wel leuk om samen, als we gezellig zitten, liedjes te zingen. En mijn broer die kan ook echt fantastisch zingen. En die is nu weer op zangles gegaan. En ik heb dat ook tegen hem gezegd van ja, dit moet je gewoon gaan doen. En hij is echt, ik weet nog wel, hij stond onder de douche te zingen. En hij wist niet dat ik thuis was. En hij ging echt gewoon 200% aan. En dat deed hij nooit als ik thuis was. Dus toen hoorde ik hem en ik bleef echt beneden op de bank zitten totdat hij klaar was. En hij kwam er naar beneden en zegt hij, hoe lang ben jij hier al? Ik zeg, lang genoeg, pik. Ik zeg, maar het is echt goed. Ik vond hem echt heel goed. En ik denk ook dat het hem wel heeft gestimuleerd om gewoon meer te gaan doen. Hij gaat nu in een bandje ook en dat is echt super tof. En mijn vader heeft mij gestimuleerd om de gitaar erbij te houden. Dus mijn vader speelde vroeger gitaar. Ik vond na 2 maanden de gitaar wel weer leuk geweest. Want je krijgt er blaren van. En het is best wel een hoop gepiel en gedoe. Spierpijn in mijn vingers. En ik dacht, ja, het is wel even goed zo. En toen mijn vader, die ging weer op les. En als ik ergens niet tegen kan, is tegen mijn vlies. Dus nu iets minder om, maar dat was vroeger wel echt een ding. En mijn vader die is toen op les gegaan en die heeft er toen die werd toen beter dan dat ik was. Nou, dat trok ik echt niet. Dus toen heb ik de gitaar weer gepakt. En achteraf, want ik dacht dat dat gewoon een soort van puur toeval was. Maar achteraf hebben mijn ouders dus echt samen besproken van hoe kunnen we haar nou weer die gitaar gaan laten pakken. En nou, ze kennen me heel goed. Dat is goed gelukt.
Zeker goed gelukt.
Ja, absoluut.
En wie zijn er nog muzikaal gebied jouw grote voorbeelden geweest?
Ja, John Mayer. Dat was voor mij echt een... nog steeds. Ik denk dat er heel weinig gitaristen zijn die heel goed kunnen zingen. Mm-hmm. Het zijn meestal zangers die een beetje gitaar kunnen spelen of gitaristen die een beetje kunnen zingen. En het is nooit dat ze echt dat samen zo heavy kunnen doen. En dat is wel een heel groot voorbeeld. En ja, ik vond Bonnie Raitt vroeger helemaal te gek. Nog steeds hoor, maar dat draaide mijn moeder vroeger ook. Ja, Adele qua performance, qua hoe relaxed zij is en hoe ze helemaal zichzelf op dat podium is. En dan gaat het echt nog buiten haar fantastische bereik en stem om. Maar gewoon dat hele, als ik dat allemaal samen zou smelten, denk ik dat dat wel een hele mooie combinatie is. Ja.
Probeer je dat dan ook na te streven?
Het is meer dat ik mijn eigen twist eraan geef. Maar dat ik wel denk, hey, zo kan het dus. Dus laat ik lekker bij mezelf blijven. En mijn stem is mijn stem. Ik blijf iedere dag mijn stem oefenen. En ik blijf iedere dag moet een stukje beter. Dus als ik iets hoor wat ik dan nog niet ken, of dat ik denk van, oké, maar dan ga ik daar wel even op zitten. Dat is een heel mooi voorbeeld van Chris Stapleton. Die had toen zo'n eng adlib. Daar heb ik echt weken over gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Ik denk, hoe dan? Dus dan wil ik dat wel gewoon onder de knie krijgen, ja.
Ja, leuk om dat dan zo te... Dat je nog steeds iets kan vinden wat je dan nog niet kan. En ja, dat moet ik gewoon kunnen.
Ja, zeker. Ja, dus er is nog zoveel. En ik bedoel, ik ben net 30 en er ligt nog heel veel voor me. En ik denk dat gewoon... dat ik gewoon die uitdaging aan moet gaan. Dat ik dat gewoon echt wel... gewoon lekker blijven doen. Mm-hmm. Ik denk dat als je doet wat je het allerleukst vindt... Dat het echt geen probleem is om daar ook beter in te worden. En oefening baart kunst, zeggen ze wel eens. Dus dat blijf ik doen.
Zie jij je werk dan ook niet als werk, maar meer als hobby? Of zit het er tussenin?
Nee, ik vind zingen, dat is nog steeds hobby. Maar er zit heel veel werk aan. Mm. Dus het zingen op zich niet, maar er zit gewoon op de achtergrond. Er gaan zoveel.
Oh, ik ga er weer van gaan.
Zo'n
werk aan. Het is zo heftig, mensen. Het is echt niet te doen.
Het is gewoon... Het is niet alleen maar op dat podium staan. Het is niet alleen maar leuke dingen doen. Je moet er heel veel voor laten. Het is sociaal gezien is het af en toe echt een killer. Dat ik soms mijn familie en mijn vrienden gewoon echt wel weken niet zie. En dat ik dan... Het kan heel eenzaam zijn. Het kan heel confronterend zijn. En als je dan het zingen ook niet meer zo leuk vindt... Ja, dan heb je het er niet meer voor over. Dus zolang ik dat er voor over heb... Ja, en dat, ik denk dat dat gewoon mijn grootste doel in het leven is dat zingen. En dat maakt me gelukkig. En als dat ook zelfs opweegt tegen dan de mensen niet lange tijd niet zien... Dan is het dan denk ik dat het nog steeds van dat je het nog steeds van hobby kunt noemen, ja.
Waar haal je al je inspiratie vandaan?
Uit alles. Uit het leven. Soms komt er wel eens iemand naar je toe die heeft een bepaald verhaal. Dat je denkt van, shit, hier moet ik iets mee. Soms voel je een bepaalde liefde voor iemand. Dat wil je heel graag op papier zetten. Soms komt het gewoon aanwaaien. Dat zijn de meest idiote momenten. Gisteren kwam ik bijvoorbeeld thuis... En ik had helemaal... Ik was met mijn boodschappen en ik was dingen aan het schoonmaken en dingen aan het doen. En één ding, dan laat ik ook ineens alles vallen. En dan komen er zinnen in mijn hoofd op, ik schrijf het op.
En ineens komt er een melodie aan bij. En ik denk dat iets, iets goddelijks is. Mm-hmm. Die gewoon zegt van, hey, ik heb een vet idee. En dat ik een soort van doorgeefluik ben van, dit moet ergens komen. En ja, daar ga ik dan gewoon mee aan de slag. Dus het kan komen aanwaaien. En soms wil je gewoon echt, heb je een bepaald gevoel. En denk je van, ik moet dit kwijt. Ik moet hierover praten. Het moet uit mijn systeem. Dus ik moet hier nu een verhaal over schrijven. Of komt een bepaalde melodie, moet je daar dan bij gaan zoeken. Dus het, ja, het, ik denk dat het leven gewoon één grote inspiratiebron is.
Heb je dan overal waar je heen gaat notitieboekjes liggen?
Nee, ik heb sowieso altijd mijn telefoon. Maar ik heb notitieboekjes naast mijn bed. Ik heb dus als ik 's nachts wakker word, soms heb ik wel eens een droom met een bepaald idee, schrijf ik dat op. Soms heb ik een melodie, dan moet ik mijn telefoon. Het is heel slecht om je telefoon naast je bed te hebben. Maar het kan niet anders dan. Want ik moet het soms opnemen en soms luister ik het terug en dan denk ik, ik heb geen idee wat dit is, omdat je dan nog in je slaapstem zit en dan is het echt zo klaar, zo hoor. Er komt helemaal niks uit. Maar soms heb ik gewoon, ja, heb ik gewoon een melodie in mijn hoofd. En dat moet er dan uit. En dat moet gewoon ergens komen. Dus ja, ik hou wel echt alles bij me. Dus als met mijn telefoon, dat moet wel in de buurt zijn. Dat ik het in ieder geval ergens kan opnemen. Of kan opschrijven als ik een idee heb.
Eigenlijk heb je dus een soort van portable cassette recorder nodig.
Ja. Ja, nee, maar die had ik. Maar dat is dus veel meer gedoe. Want je telefoon kan je dus gelijk doorsturen. En met een cassette, met zo'n opnameapparaatje moet het dan weer. Oké, dan moet er eerst een dingetje in. Dan moet dat weer naar je laptop. Moet je dat weer. Dus. Oh, zeg. Dus ja, ik ben heel blij dat de telefoon er is en dat er allemaal in zit.
Gelukkig maar.
Ja, precies.
Die meest gestreamde nummer op Spotify is Forever. Ik zag hem daar toevallig al hangen.
Ja.
Een mooi plaatje aan de muur zo.
Ja, zeker.
Wil je me meer vertellen over de achtergrond van dat nummer?
Ja, dat liedje schreef ik. Ik zat op de zolderkamer. Ik woonde nog bij mijn ouders thuis. Ik vertelde het ook altijd wel in de show. Dat ik bij mijn ouders woonde. En ik ben echt zo'n gigantische fan van John Mayer. En toen dacht ik ineens, maar die gast, die weet gewoon helemaal niet wie ik ben. En ik weet eigenlijk heel veel van hem. Mm-hmm. Dus kijk, ik kan nooit alles van iemand weten. Want er zit altijd nog een soort van persoon achter die, ja, dat is persoonlijk. Maar hij weet niks van mij en ik weet alles, bijna alles van hem. En dat vond ik zo'n mooie gedachte. En omdat je zo'n fan van iemand bent, toen dacht ik, ja, als ik ooit met jou zou kunnen komen te zitten, zouden we dan, zou ik jou kunnen uitleggen hoeveel jij voor mij betekent. En dat ik heb dat in een soort van romantisch beeld geschreven. Maar het is ook meer dat het gaat over, ik wil met hem schrijven. Ik wil die muziek met hem maken. En dat is voor mij ook de romantiek. En ik zou heel graag met hem soort van willen levelen. En ik denk dat we heel goed bij elkaar passen. Als je het op die manier bekijkt. En dus dat was echt. Ik heb dat binnen 20 minuten op papier gezet. Ik ben naar beneden gestaan. En mijn moeder zat op de bank. Ik zeg, maar wil je even luisteren? En die was echt gelijk om. Die was echt van, nee, maar Mel, dat is echt gek. Ik zeg, ja, ik gelijk doorgestuurd naar de jongens. Hebben we afgemaakt en, nou ja, je ziet dat ik denk dat heel veel mensen zich erin kunnen vinden als ik naar de streams kijk. In ieder geval.
Over andere artiesten gesproken. Enige tijd geleden hebben jullie in het voorprogramma gestaan van Eric Clapton.
Ja.
Stel dat jullie zo groot zijn op een gegeven moment als hij. Welke artiest zou jou dat jij in jullie voorprogramma willen hebben?
Zo. Ik denk dat ik vrienden zou gaan helpen. Ik denk dat ik misschien wel Blanco, Niel de Witte, hier een vriend van mij, dat ik die zou willen helpen. Of ja, ik denk gewoon mensen die dat op dat moment nodig hebben. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om de mensen om je heen en zeker degene die zo keihard werken om ergens te komen, die een podium te gunnen. Dus ja, ik denk dat zie ik op dat moment denk ik wel. Wie heeft het nodig? Wie vind ik te gek? Ja, kom erbij. Ik denk dat ding is. Ik moet het er ook wel een beetje bij elkaar passen. Want als ik iemand, ja, laat grunten ergens in mijn volk kan maken. Ik weet niet of mijn publiek daar heel erg op zit te wachten.
Dan zijn ze des te blij dat jij er bent.
Ja, misschien is dat ook wel een ding. Maar nee, maar ik bedoel, ik denk wel dat je in een bepaalde vorm moet denken, in een bepaald kader. Maar ja, ik zou het op dit moment nog niet weten.
Dat zien we dan wel weer. Dan
ja, ja, hopelijk. Hè, hopelijk. Ik hoop dat het ooit gaat gebeuren. Dat ik in het Ziggo dan met eigen publiek kan gaan staan.
En vast wel. Ik denk het wel.
Ja, nou ja, wie weet, wie weet.
Welk nummer of welke artiest is echt jouw all-time favorite?
Zo. Dat is bij mij echt iedere week verschillend.
Dit moment.
Waar ik wel altijd heel erg blij van kan worden is... Jealous Guy van Donny Hathaway. Live versie. Dat is een plaat die ik ooit van Nico heb gehad. Voor mijn verjaardag. En ja, dat is altijd een heel, heel bijzondere... bijzondere song. Als die aangaat ook, dan heb ik... Het is gewoon gelijk, ik ben er. En ja, ik vind het hele album van Teskey Brothers vind ik ook echt vet. En ja, John Mayer kan ik gewoon altijd aanzetten. Maar ik heb niet echt één song dat ik nu denk, oh, die wil ik, die zet ik aan of zo. Nee. Ik heb nu allerlei verschillende songs. Ik heb gewoon een lijstje. Ik maak altijd een Spotify-lijstje. En dan maak ik maak ook altijd verschillende lijstjes. Dus dat ik één lijstje heb en die luister ik dan echt continu, continu, continu. En dan ben ik er helemaal klaar mee. En dan is dat lijstje ook gewoon weer, dat is dan weer weg. En dan maak ik weer een nieuw lijstje, ga ik weer op zoek. Dus ja, wat het aantal songs. Ik heb niet echt één song. Niet op dit moment.
Nee, we maken een Spotify playlist en alle artiesten die bij ons langskomen, die laten dan één of twee songs achter. Die als jullie ook willen luisteren.
Nou ja, in dit geval dan zou ik Jealous Guy van Donny Hathaway luisteren in zitten.
Dan zetten we dit dus
niet. Ja.
Heb je tot slot nog een nieuwtje of een scoop voor iedereen die luistert?
Ik zit heel erg te denken. Ja, ik weet niet of het een scoop is. Ik weet niet of het, ik denk... We zijn bezig met een nieuw album en die het plan is om die in september uit te brengen. Ja.
Allemaal nieuwe muziek.
Allemaal nieuwe muziek, ja. Ja, we zijn weer lekker aan het schrijven. Dus dat is wel kicken. En ik vind nu al de songs echt wel... Ik word er heel blij van.
Schrijven en toeren tegelijk, is dat niet heel erg veel?
Ja, maar ik denk dat het ook nodig is. Ik denk dat het... Ik vind het schrijven van liedjes namelijk echt... Het brengt je ook een soort van tot rust. En de toer gaat op een gegeven moment staat de toer. En dan weet je wat je moet doen. En dan is het gewoon kicken om dan met nieuw werk te komen. En ja, wie weet dat je dan denkt van... Hey, je wilt toch doorgaan. En je wilt toch ook weer nieuwe singles uitbrengen. En nieuwe muziek brengen. Dus ja, dat gaat gewoon allemaal door. Ik denk wel dat ik uiteindelijk gewoon echt wel een paar weken met vakantie moet. Maar dat nu vind ik het gewoon echt veel te leuk om te toeren. En om al die songs te schrijven samen met Tom op dit moment. Dus ja, dat is super vet.
Kriebelt het dan niet om tijdens Roots & Romance 3 dan stiekem wel wat dingen te testen?
Ja, af en toe wel hoor. We hebben wel in de soundcheck dat we dat af en toe denken. Maar ik wil het ook nog ergens wel spannend houden, weet je. Dus dat je... Stel dat je dan met een nieuwe tour komt volgend jaar. Nou ja, dat is wel het plan. Dat je dan weer helemaal met nieuwe songs komt. En met een heel nieuw concept. En met ja, nieuwe muziek. Ik denk dat dat voor de mensen natuurlijk ook spannend blijft. Zodat je dan denkt van oké, we gaan naar die tour. En ben benieuwd wat er nu weer op ons... Wat we nu kunnen verwachten. Dus ik denk dat we het gewoon moeten bewaren voor de nieuwe tour.
Ja, spannend.
Ja.
Heel erg bedankt dat je dit wilde doen. Ik vond het een heel gezellig gesprek.
Super leuk, dankjewel. Ik ook.
Ja, super. Dank je.
Dankjewel.